Thank you. Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee C. van Duin uit Delft. Hartelijk welkom. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en zijn van harte aanbevolen. Volgende week zondag, de Deovolente 14 mei. 'S Ochtends om 9:30 in de Grote Kerk, dominee C. Blenk uit Den Haag. En 's middags om 16:45 in de Exuskerk hier, dominee E.K. Foppen. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee eens kunt nemen. En bovendien vindt u daar een liederenblad met enkele liederen die we deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we zetten deze voort met het zingen van Psalm 142, vers 1 en 5.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heere regeert, hij is met majesteit bekleed. De Heer is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher, u bent van eeuwigheid. Vanmiddag wil ik met u en jou nadenkende preek over christen zijn in een apocalyptische tijd. Dat is een duur woord, maar ik leg dat straks wel uit, maar het heeft iets in zich van een tijd wanneer enorm aan je getrokken wordt, geschud wordt aan deze wereld. Dat merken we. Maar we beginnen de dienst met de belijdenis van Psalm 93. Dat God deze wereld vasthoudt, hoe er ook aan getrokken wordt. We zingen Psalm 93, vers 1, 2 en 3 uit de oude berijming. Gemeente, waarom zijn we in de kerk? Daar kan je heel veel antwoord op geven op die vraag, maar in ieder geval om Christus te eren en te aanbidden. Dat doen we nu ook door het lied wat we na de geloofsbelijdenis zingen uit op toonhoogte, gezang 279. Majesteit, groot is zijn majesteit. Lof zij Jezus en glorie, hulden en eer. En dat loopt dan uit in die laatste zin. Jezus regeert. En dat belijden we juist nu in deze tijd en in deze wereld. We zingen dat als antwoord op onze geloofsbelijdenis. En de geloofsbelijdenis is de apostolische geloofsbelijdenis, dat we geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar mogen we de volgende dingen samen van belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen.
Majesteit, groot is zijn majesteit. Lof zij Jezus en glorie, helden en eer. Majesteit, God die de zijne leidt, vanaf zijn troon vestigt de zon zijn heerschappij. Dus verhoog, maak even groot de naam van Jezus. Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning. Majesteit, groot is zijn majesteit. Dwars door de dood werd hij verhoogd, Jezus regeert.
Laat ons samen bidden. Heer Jezus Christus, zo mogen we u aanbidden, majesteit. Groot is uw majesteit. Dwars door de dood werd u verhoogd. Zo komen we bij elkaar, na Pasen en eigenlijk op Pasen. Want iedere zondag geeft aan dat het Pasen is en Pasen blijft. Tot u komt op de wolken van de hemel. De graven zullen opengaan. Maar ook, als wij nog een leven zullen zijn, u tegemoet zullen gaan in de lucht. Heere God, dat zijn onvoorstelbare dingen die wij niet bedenken, maar die u ons aanreikt, schenkt, doet verkondigen door uw woord. En die we telkens ook weer aangezegd moeten krijgen, omdat we dit zelf niet verzinnen, dit niet uit ons opkomt, maar dit zijn de gedachten van u, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het zijn meer dan maar gedachten, die gedachten komen ook uit. Uw Zoon werd geboren. Hij is gekruisigd. Hij is opgewekt. En wij mogen weten, hij is opgevaren. En hij zit aan de rechterhand van u. En zal straks komen, u, Heere Christus. Zo aanbidden wij u. Geef dat dit de plek mag zijn in Gorkum en ook andere plekken, waar u aanbeden wordt in een wereld van machten, die zich aandringen, opdringen, om de voorrang strijden, dat u uniek bent, onvergelijkbaar en onmisbaar. U hebben we nodig, Heer Jezus Christus. Als het Lam van God dat stierf voor onze zonde, maar ook opstond om daarmee aan te geven dat uw offer echt geldt. Maar u gaf ook uw geest om zo met u verbonden te zijn en te blijven. Om zo het geheim van het geloof te ontvangen, te leren kennen, steeds dieper, en het ook uit te mogen leven en erin te volharden, juist nu, in deze tijd. Voorafgaand aan uw komst, als de druk groter wordt, als de tegenkrachten zich manifesteren, dat blijken zal dat u uiteindelijk de allersterkste bent. En dat niemand de schapen zal rukken uit uw hand, omdat u de goede herder bent die zijn leven echt gesteld heeft voor de schapen. Heere Christus, zo hebben we u nodig en bidden wij u om uw geest. Als we gaan luisteren naar de schriften, geef dat het onderwijs binnenkomt, ons raakt en dat het ons opbouwt en aanspoort en aan vuurt om u te volgen, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Want zo lang bent u bij ons, dat hebt u beloofd. U laat uw kerk niet in de steek. Hoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen in het woord van God en we doen dat op 4 plekken, maar liefst. En dat heeft alles te maken met de preek. Ik hoop straks dat al die stukjes als puzzelstukjes in elkaar zullen vallen en dat er één beeld zal ontstaan. Ik lees met u uit Jesaja 11. Ik duid ze nu even aan. Jesaja 11, Daniel 6 en uit het Nieuwe Testament Romeinen 8 en Marcus 1. Telkens een klein stukje. Wat de kern van het hoofdstuk hopelijk ook bevat. Jesaja 11, Daniel 6 en Romeinen 8 en dan tenslotte Marcus 1. Jesaja 11, daarvan lezen we vers 6... tot en met 9. Jesaja 11, 6 tot en met 9. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerleggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat is Jesaja 11. En dan uit Daniel 6, een lang hoofdstuk. Daniel in de leeuwenkuil. Een sprekend verhaal, gebeuren, geschiedenis. En uit dat gedeelte lees ik vanaf vers 18. Vers 18 tot en met 22. Daniel 6. Vanaf vers 18. Daniel is in de kuil geworpen en dan lezen we verder. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregelen met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht brak hij vastend door, geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op, haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Daniel leeft dus nog. En dan uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8... en daaruit lezen we vers 18 tot en met 22. Romeinen 8, vers 18 tot en met 22. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons openbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dan onze laatste schriftlezing, daar loopt het ook eigenlijk allemaal op uit, dat is Marcus 1, vers 9 tot en met 13. Marcus 1, vers 9 tot en met 13. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en 40 nachten en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Tot zover al onze schriftlezingen. Ik zei al, allemaal puzzelstukjes. Ik hoop dat er straks bij al die stukjes één beeld eigenlijk ontstaat. De tekst, woorden waar ik met u en jou over wil nadenken, komen uit Marcus 1 vanuit vers 13... En vanuit dat vers, het ene laatste gedeelte zou je kunnen zeggen, waar staat van Jezus Christus: en hij was bij de wilde dieren. En hij was bij de wilde dieren. Over die woorden wil ik met u en jou vanmiddag hier nadenken. Nu zie ik vanmiddag ook nog kinderen in de kerk. En dat vind ik prachtig, daar ben ik erg blij om. En daarom zal ik even herhalen wat ik vanmorgen in Delft even met de kinderen gedeeld heb. En toen heb ik gezegd, wat was het afgelopen week voor bijzondere week? Ik had een vlag meegenomen, een Nederlandse vlag. En ja, ze wisten natuurlijk gelijk, hè, van dat is van Bevrijdingsdag, 5 mei. Zeker? Maar op 4 mei, en misschien was dat bij jullie in de straat ook wel zo, hing die vlag er ook, maar dan niet hoog in top, maar half stok, hè. Toen dachten we aan al die mensen die in de oorlog zijn omgekomen. En het waren er heel veel. Miljoenen. 55 miljoen. Zijn er omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En gisteren sprak ik een oude mevrouw. Die is 91. En die zei, ik weet het nog precies. Het was vlak voor de bevrijding. Maar we wisten niet dat de bevrijding zo dichtbij kwam. Dat we ons stadje uit moesten. Want daar waren veel Duitse soldaten. En dat zou misschien aangevallen worden. Ons leven was dus in gevaar. Wij moesten weg. En toen moesten we ergens in een ander dorp bij mensen onderdak vinden. En iedereen was dus wat op de vlucht. En de boeren konden niet meer voor hun vee zorgen. En de koeien liepen eigenlijk door de straten van het stadje heen. En die loeiden. Dan zeg je, dat doet een koe altijd. Ja, maar die koeien waren ook bang. Onzeker. Wat gebeurt er? En toen zei die christen tegen mij, dat loeien van die koeien, dat leerde me eigenlijk hoe diep onze zonde is. Dat wij die wereld kapot maken. En dat de dieren er ook onder moeten lijden. Nou, probeer dit verhaal nu even in je achterhoofd te houden. En misschien helpt het je om zo dadelijk de preek ook wat te kunnen volgen en te kunnen begrijpen. Gemeente, we gaan nu zingen ter voorbereiding op de preek. Doen dat uit Psalm 22, vers 5 en vers 8. En zingen dat uit de Nieuwe Berijming. En ook daar kom je al iets tegen van die dieren van dreiging ook. De leeuwenkuil en ook in vers 8... ook de klauw van de leeuwen, en dat wordt straks in de preek ook nog wel uitgelegd en toegelicht. Psalm 22, vers 5 en vers 8.
Nou, voor de kinderen die nu vertrokken zijn, moet u gewoon zelf de preek nog even herhalen straks. Maar er zijn er nog genoeg over gebleven, zie ik. Na de preek zingen wij Psalm 62 en daarvan vers 4 uit de oude berijming. Psalm 62, vers 4. Gemeente van Jezus Christus. En hij, Jezus, was bij de wilde dieren. Woorden uit Markus 1, vers 13. Aparte woorden, vindt u niet? En Jezus Christus was bij de wilde dieren. Aparte woorden. Misschien aardig als je zou mogen mediteren op de partijdag van de Partij van de Dieren of zo? Of zou dit een aardige preek zijn straks in oktober, rondom Dierendag? Nou, deze tekst kwam ik tegen in een boek wat ik onlangs las. Ik ging mijn boekenkast opruimen, want boeken moeten weg vanwege ruimtegebrek. Maar dat werkt niet erg, want je komt juist een boek tegen en gaat het juist lezen, hè? En zo kwam ik ook dus een boek tegen wat ik al heel lang had. Vroeger misschien ooit een keer gelezen had, maar het trof me direct. De titel van het boek is Het Evangelie als heilstijding in apocalyptische tijd. Het Evangelie als heilstijding in een apocalyptische tijd. Van Dr. W. Aalders. En daarboven met grote letters Confiteor. Ik beleid. En misschien klinkt het wat hoogdravend en wat ingewikkeld. Nou, in mijn eigen woorden eigenlijk dit, hè. Dat boek gaat dus, hoe ben je nou christen in deze tijd? En wat is deze tijd? Dat is een apocalyptische tijd. En ik zei net al, dat woord klinkt wat hoogdravend misschien en wat ingewikkeld. Ik kan dat nu verbaal gaan uitleggen. Doe ik niet. Ik neem u en jou even mee en laat u wat plaatjes zien van dingen die de laatste weken op ons netvlies zijn gekomen, om duidelijk te maken wat apocalyptisch is. En mijn eerste plaatje is het beeld van de bomaanslagen op de Kopten, op Palmpasen in Egypte. Misschien hebt u die foto wel gezien. Die kerkbank vol bloed. Een kerkbank vol met bloed. Dat is het eerste plaatje. Om duidelijk te maken dat we in een apocalyptische tijd leven. Tweede plaatje. De gifgasaanval in Syrië. Die foto, hè, van die vader met zijn dode tweeling in de handen. Beklemmend, aangrijpend. Plaatje 3. Een truck die met 80 km per uur door het centrum van Stockholm scheurt en een spoor van ellende achter zich laat. Apocalyptische tijd. Twee leiders. Rusland. VS. Twee ego's. Toch? Onberekenbaar. Wispelturig. En de beschikking over een knop. Apocalyptisch. Om nog maar te zwijgen over Noord-Korea. Wat doen ze daar? Afgelopen week was het de herdenking van onze doden, van de doden van de Tweede Wereldoorlog, 4 mei. En ook vervolgens 5 mei, de bevrijdingsdag. Maar is het nou veiliger geworden in deze wereld? Is het er beter op geworden? Of wordt het juist grimmiger en grover en ook gemener? Apocalyptisch. Dat woord betekent eigenlijk, het doek gaat eraf. Het is de aanduiding van het laatste Bijbelboek, Openbaring. Dat is letterlijk de apocalyps. Het doek gaat eraf. Je ziet achter de schermen wat er in deze tijd gaat gebeuren. Na de hemelvaart van Jezus tot aan de dag van zijn wederkomst. Het wordt ons getoond. Adembenemend, zeker. Maar ook heel beklemmend. Leven wij zo als christen in een apocalyptische tijd? Houden wij onze adem in? Zeg je als christen in deze tijd, ik beleid, juist nu, Jezus Christus, als Kyrios, als Heer, opgestaan, opgevaren, straks op hemelvaart. betekent dat dat Jezus weg is en verdwenen. Uit beeld. Is de hemelvaart van Jezus een enorme verarming voor ons? Soms zeggen mensen dat tegen je en misschien gaat het ook wel eens door jouw hoofd heen. Ik merk niks van God in deze wereld. En ik hoor niks van Hem. Ik beleef niks, voegen mensen je wel eens toe. Merkt u echt niks van God? En is Jezus echt weg? Is het daardoor ontzettend saai in de kerk? Valt hier weinig te beleven? Jezus Christus. We hebben het net gezongen, hè? Majesteit. Groot is uw majesteit. Christen zijn, nu, ik daag je uit. Als dat nog niet gebeurd is, kom mee. En doe mee. Voor het eerst, maar misschien ook weer opnieuw, hè? Een soort doorstart. Dat herkent u toch wel, en die heb je van tijd tot tijd ook echt nodig, hè? Zo'n doorstart. Dat je er onder leiding van de geest ook weer echt voor gaat. En dat je gewoon merkt dat er is ontzettend veel te beleven hier. Want we leven echt in een spannende tijd. De geschiedenis, zoals dokter Adler in het boek schrijft, is een geschiedenis met, is een verhaal met een plot. En die aanduiding ken je denk wel, hè? Het vak Nederlands, de literatuurlijst, literatuur, boeken. Een echt goed verhaal is een verhaal met een plot. Niet zomaar losse kreten, losse fragmenten, maar er wordt iets in geponeerd en het krijgt een enorme dynamiek, een enorme uitwerking. Nou, dat is het evangelie, dat is een verhaal met een plot, dat krijgt een ontknoping. Dat noemt de Bijbel eschatologisch, dat richt zich juist op het einde, de finale, de afloop van de geschiedenis. En daar heeft die tekst van vanmiddag, en hij was bij de wilde dieren, daar heeft die tekst nu alles mee te maken. U kijkt er misschien wat van op, dat u denkt, hè? Hij was bij de wilde dieren. Dat is maar niet dat Jezus ook af en toe op safari ging of zo. En dat hij het wel leuk vond om af en toe wat dieren te spotten. Op een veilige afstand. Nee. Dit gebeurt tijdens de verzoeking van Jezus. In de woestijn. Hij wordt verzocht door de Satan. We hebben het gelezen. Hij is net gedoopt. En de stem van God heeft overluid geklonken. U bent mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen heb. En behalve die stem uit de hemel, daalt ook de geest neer op Jezus als een duif. Dat is toch een schitterend gebeuren, hè? Vindt u nu die stem en die duif? Geweldig. Maar vers 12. Meteen drijft de geest Jezus uit de woestijn in. Meteen. Direct. Dat is een woord wat Marcus ontzettend veel gebruikt. Het Marcus-evangelie is het evangelie van de vaart. Er zit een enorm tempo in. Er gebeurt wat. God is in actie. Meteen. Direct. Hier trouwens wel een gigantisch contrast, hè. Eerst die stem en die duif. Een en al support. Van boven zou je kunnen zeggen van Jezus. En nu wordt hij uitgedreven, gelijk al, de woestijn in. Dus dat letterlijk uitwerpen, wegstoten. Dat is heftig. De woestijn in. Ja, maar daar was Jezus toch al? Hij was toch gedoopt door Johannes en die doopte toch in de woestijn? Dus Jezus is toch al in de woestijn? Jezus trekt hier nog dieper de woestijn in. En daar is het nog ruiger en nog stiller. Ook nog onheilspellender. Daar wordt hij verzocht, getest. Adam en Eva werden ook getest in het paradijs. In zeer gunstige omstandigheden zou je kunnen zeggen. Maar de eerste Adam bezwijkt. En hier staat Jezus als de tweede Adam. En hoe gaat hij het doen? In veel moeilijkere omstandigheden. U merkt, het is meer dan een herkansinkje. Als Jezus net als de eerste Adam ook overstag gaat, dan kunnen we het schudden met de geschiedenis. Dan is het einde oefening, einde verhaal, helemaal geen plot. Helemaal geen finale. Dan, als Jezus hier bezwijkt en overstag gaat, dan is het hier op aarde wachten op het moment dat deze planeet zichzelf vernietigt, implodeert. Dan is het wachten op de bom. Op dit einde zonder perspectief. Jezus was bij de wilde dieren. Gemeente, hoe weten we dat eigenlijk? Even binnen laten komen. Niemand was erbij, hè? Geen discipel. Johannes de Doper niet. Jezus was helemaal alleen in die woestijn. Bij die wilde dieren. Hij heeft het later dus zelf verteld. Aan zijn discipelen. Aan Marcus. Moet je horen, Marcus. Ik ben ook bij de wilde dieren geweest. Daar was ik. En dat is veelzeggend. Voor wie Jezus is. En voor wat Jezus doet. Dat zie je aan het eind van zijn optreden. Dan passeert hij een uiterste grens. We hebben het vanavond ook beleden samen vanmiddag hier. Hij daalt neer ter helle. Dodenrijk om ons daaruit te bevrijden. Maar aan het begin van zijn optreden doet hij ook iets dergelijks. Hij gaat de woestijn in. De plek van de wilde dieren. De plek van de wilde dieren. We hebben zo'n uitdrukking, misschien gebruikt u hem ook wel eens. Dan zeg je van iemand. Hij ziet overal leeuwen en beren op zijn weg. En daarmee bedoel je dan. Die persoon is altijd wel weer ergens bang voor. En vaak niet eens terecht. Maar die ziet overal het sombere, het gevaarlijke van in. En heeft eigenlijk geen ontspannen levenshouding. Maar hier zou je kunnen zeggen, hier is het echte. Jezus ziet echt leeuwen en beren op zijn weg. Jezus was bij de wilde dieren. Het geeft iets aan van wat Jezus doet en wie Jezus is. Ik zei het al. In het boek van Aalders haalt hij een andere boek aan van een Italiaanse schrijver. Dat heeft de titel Christ stopt at Eboli. Christus stopte voor Eboli. En dat verhaal gaat over een politieke gevangene in de jaren 30. Die is ergens gevangen genomen in het zuiden van Italië. En die verblijft daar in barre, verschrikkelijke omstandigheden. Afschuwelijk. En als hij later op die periode terugkijkt, dan zegt die schrijver, Christ stopt. Christus stopte. Christus was hier niet. Kon hier niets doen. Stond hier machteloos. Zelfs Jezus stond machteloos. Is dat zo? Vanmorgen heb ik de lijn doorgetrokken. Zo van Christ stopt at Delft. In de zin van tegen die kennis van die TU. Met al die knappe koppen. Daar ben ik niet tegen opgewassen. Tegen al die argumenten. Tegen heel dat gedachteklimaat. Tegen heel dat front. Sta ik machteloos. Is dat zo? Stopt Christus ergens? Stopt hij voor de deur van jouw hart? Blijft hij buiten? Is hij niet in staat jou misschien wel kritische vragen te beantwoorden? Of als jouw leven één grote puinhoop is geworden, een ander weet het soms niet eens, staat Jezus op afstand en zegt, ja, hier weet ik ook niks meer te beginnen, helaas. Hoor het evangelie. En hij was bij de wilde dieren. Dat betekent, Jezus gaat altijd verder dan u denkt. Christus valt niet af te remmen. Christus laat zich door niets en niemand tegenhouden. Wilde dieren. Als God door hemzelf geschapen, hè, die wilde dieren. Het nijlpaard, de krokodil. Ik bedoel niet spottend, maar Jezus speelt ermee. Zo staat het in de schrift. Rahab, de Leviathan. Nou, die vinden wij knap en imponerend en terecht. Maar niet bedreigend. Absoluut niet. Ook niet voor de mens. In den beginnen was er harmonie, rust, vrede. Een veilige wereld, zonder enige dreiging. Jongens en meisjes, het was een dierentuin, Maar dan zonder tralies. Dat heb ik nu liever niet, hè. Ik ben altijd blij dat er tralies tussen zit. Tussen je leeuw en mij. En ik aan deze kant van de tralies staan, hij aan die andere kant. Maar in het paradijs was er geen tralies nodig. Het was gewoon safe. Het was gewoon veilig. Het was vrede. Harmonie. En die afkomst, dat verleden, draagt eigenlijk ieder mens wel met zich mee. Daarom zie je ook dat heel veel mensen een hang hebben naar vrede, naar harmonie, naar rust. En dat zoeken we op vaak verkeerde manieren. Dat mensen soms een jointje nemen, even wegdromen, loskomen van die bittere realiteit. Anderen gaan nog verder en gaan naar drugs en harddrugs. En zo creëer je je eigen schijnwereld van geluk en vrede. Maar het is een vlucht uit de werkelijkheid. Want de werkelijkheid, nu is dat paradijs niet meer. En die kunnen wij ook niet meer fabriceren. Dat kunnen we ook niet meer vinden. Dat is merkbaar. De harmonie is weg. En dat merk je ook ten aanzien van de dieren, de wilde dieren. Alle dieren eigenlijk. Dieren schrikken terug. Zijn schuw, vrees, angst. Maar ook andersom. Er zijn bepaalde dieren, daar ben ik bang voor. Daar ben ik schuw voor. Dan zit ik het op een lopen. Ik kom liever geen leeuw en geen beer tegen. Zo, live. Ooit een keer meegemaakt. We waren met de familie op vakantie in de Rocky Mountains. En opeens hoor ik iemand roepen, hard over die camping. Er is een beer op de camping. Er is een beer. En ik keek achter de camper even het terrein op. En drie campers verder stond een immense beer tegen die camper aan. Nou, u begrijpt wel, ik ben niet naar die beer toegegaan. Integendeel. De andere kant op gelopen. En waarom? Nou, dat is nou de zondeval. Ik ben bang voor een beer. En terecht. En zo is eigenlijk die hele kosmos, die is verstoord. Die is kapot. Zonde is dus maar niet een theoretisch dingetje. Een idee wat we hier nog aanhangen. Een gedachte die we hier nog koesteren, omdat wij nog traditioneel of zoiets zijn. Nee, zonde is een realiteit. En zonde is merkbaar en tastbaar. En daarom, als het gaat over christen zijn, moeten we ons daarop focussen. En dat is eigenlijk het punt wat ik vanmiddag wil maken. En ik hoop dat het overkomt. En nou zeg ik het even wat gechargeerd, maar hopelijk voor de duidelijkheid. Christen zijn is voor mij niet vandaag de dag dat je wacht op een speciaal gevoeltje of zo. Dat je even loskomt van. Het is dus niet een bepaalde kick die je ergens even kortstondig krijgt. Nee, christen zijn is veel, veel ingrijpender. Dat leer ik van Paulus. Dat is een christen die de dynamiek van het geloof kent aan de lijve. Het gaat door hem heen, het geloof. Zijn hele hebben en houden. 7x24 uur. Paulus staat als christen midden in het leven. En daar hoort hij iets. Wat dan? Hij hoort het kraken van de schepping. Hij hoort het onrecht, het geweld, de conflicten, de zorgen rondom het milieu en al die oorlogen. Dat hoort Paulus. Dat is christen zijn. Dat je dat hoort. Dat je je vol sprieten uitzet. Dat je je oren wijd openzet. Dat je dat kraken hoort. En het kraakt enorm vandaag de dag. Hij vat het samen in dat ene zinnetje in het hart van Romeinen 8. We hebben het gelezen. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. De een schiet de ander neer. Zomaar. Omdat hij ergens anders over denkt. En dat gaat maar door. 4 en 5 mei, we hebben het weer aandacht gegeven. Leren wij als mensheid nu van de geschiedenis? Nee dus. Wat voor zin heeft het? Zin? Geen zin. Zinloos. Het ene dier vreet het andere dier op. En een beer kan mij te grazen nemen. Een leeuw kan mij verscheuren. Die hele kosmos, zegt Paulus, is ontregeld. Die is verstoord. En het is daardoor allemaal zinloos. Ja? Ik verkondig u het evangelie. En hij was bij de dieren. Jezus weerstaat hen. Jezus is sterker. Jezus Christus overwint het kwaad. Hij is de tweede Adam die zorgt voor rust en vrede. Dat zou voor mij Marcus 1 zijn. Dat aparte zinnetje waar ik zelf nog nooit over gepreekt heb. En ik moet eerlijk zeggen, ook heel veel jaren gewoon overheen gelezen heb. En hij was bij de wilde dieren. Ik kwam bij de voorbereiding van deze preek nog een andere uitleg tegen. Ik wil hem even met u delen, om zo daarmee ook, ja, niet te oefenen, maar te kijken hoe dat werkt. En die uitleg was naar aanleiding van een boek van een Joodse psychiater. Een boek over nazisme. En dat heeft als titel In de ban van de tegenstander. In de ban van de tegenstander. En de strekking van het boek is dat vriend en vijand elkaar in een wederzijdse greep houden. En in het boek wordt het geïllustreerd met een verhaal van de elanden. En ik lees u dat even voor. De tsaar van Rusland had aan zijn neef, de keizer van Duitsland, een kudde elanden cadeau gedaan. De elanden worden op transport naar Duitsland gezet. Daar worden ze losgelaten in de keizerlijke kroondomeinen. Maar al snel valt op dat de elanden zich lamlendig gedragen. Ze vermageren ziender ogen. Hun vacht wordt vaal. De keizer telegrafeert met Moskou. De tsaar stuurt zijn meest deskundige wildopziener. Die gaat op onderzoek en rapporteert aan de Duitse keizer. Ik weet wat het probleem is. Ze missen de wolven. Ze missen de wolven. En dat sluit dus aan bij die titel van het boek, In de ban van de tegenstander. En die uitleg die ik dan tegenkwam, die past dat verhaal op deze tekst toe. Dat Jezus bij de wilde dieren was en legt het dan zo uit. En je hebt je angsten nodig om werkelijk te kunnen leven. Bewust en scherp. Je hebt je angsten nodig. Je hebt die donkere plek die ieder mens in zich draagt nodig. En zo ben je dus in de ban van de tegenstander. Zo leer je jezelf kennen. En zo heeft Jezus met de wilde dieren geleefd. Je kunt er dus eenvoudigweg niet voor weglopen. En daar heb ik een tijdje over nagedacht, gemeente. Dat je denkt, is dit de strekking uiteindelijk van deze woorden? Die hier in Marcus 1 staan. Hij was bij de wilde dieren. Is dit alles? Dat je moet leren leven met angst. Dat je daardoor misschien sterker zou worden. Elanden hebben wolven nodig. Ik denk dat het evangelie is dat wij juist van die wolven worden verlost. En dat doet Jezus. Hij overwint. Hij is kurios. Hij is dus sterker dan je angsten. Hoort u? Hij is sterker dan je angsten. Hij is sterker dan je schuld. Hij is sterker dan al je zonden. En hij verlost de schepping van die zinloosheid. Dat is wat, hè? Dat kan. En dat het gebeurt en gebeurd is. Als de vraag opkomt in je leven, waar doe ik het allemaal voor? Heeft het wel zin? Zeker. Jezus is sterker. Hij vocht, hij was bij de wilde dieren. Om zo te leven als christen. Hoe doe je dat concreet? Nou, dan stip ik even een van die oud-testamentische lezingen aan die we gelezen hebben. Daniël 6. Daniël, toegewijd aan de Heere God, vanaf zijn jeugd al, heel lang dus. Was het een wat zonderling figuurtje? Een tikkeltje teruggetrokken, wat wereldvreemd? Nee, had een toppositie aan het hof in Babylon. Mensen in zijn omgeving zijn jaloers op hem en ze willen een pootje lichten. Maar ze kunnen niets vinden om hem aan te klagen. En dan opeens wordt er een gemeen plan geboren. Die Daniel bidt 3 keer per dag met open vensters richting Jeruzalem. Als we nu voorstellen dat koning Darius zegt dat we 30 dagen alleen hem mogen aanbidden. Nou, kijken wat die Daniel dan doet. Als hij in de fout gaat, hangt hij. Of beter gezegd, voor de leeuwen. Dat is Daniel. En nu naar onze tijd. Wij leven in een apocalyptische tijd, zei ik. Er gebeurt wat. Het geloof wordt je niet altijd in dank afgenomen. Wat doe je? Als je er wat buiten komt te staan. Als ze wat minachtend over je doen. Bedank je voor de eer om zo'n plek aan de zijlijn in te nemen? Wat doe je? Het komt aan op volharding, op volhouden. Er vooruit blijven komen. Ik beleid, net als Daniel. Hij blijft bidden. 30 dagen lang, 3 maal daags. Wat zou jij doen? 30 dagen niet bidden. Ik hoop niet dat hier iemand in de kerk zit die zegt, dat is voor mij niet zo moeilijk, want ik bid eigenlijk nooit voor mezelf. Alleen maar op plekken waar het voor me gebeurt. Of, ik doe voor de vorm mijn ogen dicht, maar ik hoop dat er niemand is die dat bij zichzelf herkent. En als dat wel zo zou zijn, dan zou ik zeggen, laat er dan vanaf nu echt verandering in komen, want het is ook hard nodig. We leven in een apocalyptische tijd. Gebed is juist nu geboden om te bidden voor de Kopten in Egypte. Ik had het voorrecht dat ik er vorig jaar ook mocht zijn. Dus ik heb ze gesproken. Je proeft de angst, maar ook de moed en het geloofsvertrouwen. Dat is ook heel ontroerend, hè? Om te bidden voor de Kopten. Maar ook in die wereld van terreur, hè? Dat hele moslimfundamentalisme wat zich enorm sterk maakt, hè? Bidden wij voor de bekering van IS-aanhangers. Bidden wij dat IS-aanhangers tot geloof komen. Want heel die geweldsgolf, hè, dat is toch eigenlijk 1 grote illustratie van een stuk innerlijke leegte die alleen maar gevuld kan worden door Jezus, of niet? Bidden. Vanmorgen heb ik in Delft gezegd van, als ik blinde vlekken heb, en die heb ik, dat ik bepaalde punten niet in het gebed noem, vergeet, geef ze aan. Verbreed en verdiep elkaars blik, je gebedsblik, om daarin te volharden. Daar komt het op aan en dan zijn gebedstijden ook net als toen in de tijd van Daniel, ook nu ontzettend wezenlijk. Hij blijft bidden. Hij wordt gepakt, gaat de leeuwenkuil in. Steen erop, geen ontsnappen mogelijk. De steen is wel verzegeld ook nog. En de koning, ook al ziet hij nu in dat hij erin getrapt is, hij kan niks meer doen. Maar de leeuwen doen niets. Ze laten Daniel met rust. Hoe is dat nou mogelijk in de wereld? Hij was bij de wilde dieren. En je zou kunnen zeggen, vandaag de dag gaat er toch best het een en ander mis dat mensen juist als christen vervolgd worden, zelfs gedood worden. Ja, maar dan is nog steeds Jezus wel bij hen. Hè? Daar geven ze ook heel ontroerende verhalen van. Pas dat verhaal van die Koptische diaken. Die aanvoelde dat hij spoedig als martelaar zou sterven. Zijn gezin op de achterste bank had neergezet. Als diaken leiding gaf aan de lof, aan de liturgie. En slachtoffer werd van die bomexplosie. En wist, ik ga naar mijn heren en heiland. Dat is eigenlijk wat Jezus heeft verworven door bij die wilde dieren te zijn. En dat geeft ook precies onze tijd aan. Dat kom je ook in het boek Daniel tegen in die hoofdstukken met al die beesten en dergelijke. Dat zijn hele apocalyptische hoofdstukken die tegenstand tegen het rijk van God. En dan verschijnt er één, de zoon des mensen gelijk. Nou, daar heb je het. Dat is Jezus Christus. Onderschat hem niet. Hij behaalt de eindoverwinning. God. De God van de Bijbel is de God van de geschiedenis. Dat is maar niet een idee, die Bijbel. Dat is maar niet een leuke gedachte, leuk verzonnen. Nee, het is een geschiedenis met een plot, met een plan, met een ontknoping. Heb je zin om christen te zijn? Zo, christen. Moet ik iets aparts horen van God of zo? Ik hoor het woord van God, van A tot Z. Hoe God deze wereld verlost heeft van die zinloosheid, van dat lege. En hij stopt nergens. Ook niet bij Eboli en ook niet bij jou. En hij was bij de wilde dieren. Zo begint Jezus, zeker. Maar hij maakt het ook af. Dat is ons laatste stukje wat ik aanstip, Jesaja 11. Ook apocalyptisch zou je kunnen zeggen. Die Assyriërs die over Israël heen walsen, angstaanjagend. Symbool voor alle wereldmachten die zich in de eindtijd tegen het volk van God richten. En blijkt dat niet vandaag de dag, de holocaust uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook het antisemitisme, wat enorm opgang vindt, telkens maar weer. En Israël zelf ook. In eigen waan dacht het in Jesaja 11, het loopt zo'n vaart niet. Een apocalyptische tijd. Je merkt het. Je kijkt als christen niet toe aan de zijlijn waar je staat, maar je staat er middenin en je doet dus ook helemaal mee. Worden we meegespoeld? Daniel hield stand. En wij? Gaan we overstag? Of? Jesaja 11. Er zal een twijgje opgroeien. Uit die afgehouwen tronk van Izei. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voorbrengen. Dat is de Messias. Dat is Christus. Op hem zal de geest van de Heere rusten. En dan wordt weergegeven hoe hij optreedt. Rechtvaardig zal hij zijn. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. Mooi. Er is behoefte aan. Maar het is ook apocalyptisch. Want hij zal de aarde slaan, staat er, met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. En dat was het dan. Dat is de ontknoping. Dat is de plot. Als het oordeel zich voltrekt, het gericht wordt voltrokken en het einde daar is. Een wolf zal bij een lam verblijven en een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar liggen. Een leeuw zal stro eten als het runt. Ontroerend, hè? Nou, dat is, en hij was bij de wilde beesten. Hier loopt het op uit. Dit is apocalyptisch. De komst van het grote vrederijk. Waar wolf en lam, koe en berin samen zullen weiden. Waar een leeuw stro zal eten. Een totaal andere spijsvertering dus. Hij hoeft niet langer een ander dier of mens te grazen te nemen. En hij was bij de wilde dieren. Christus is Kyrios. Het evangelie als heilstijding in een apocalyptische tijd. Zo sta ik in het leven. Zo hou ik het vol. Zo hou ik moed. Zo durf ik het aan. Lof zij Jezus. Amen.
Thank you. We zullen samen bidden en danken. Heer Jezus, u bent Kyrios, u bent Heer. U bent sterker dan welke machten ook. We zeggen dat vaak wat tussen neus en lippen door. Soms wat achterloos. Maar geef dat we ons de realiteit van beseffen, ons van realiseren. Dat u echt bij de wilde dieren was. Om zo echt alle machten uit te schakelen die zich tegen u keren. Maar zo ook echt, echte harmonie, rust en vrede te geven. Het rijk van de vrede. Het vrederijk dat komen zal. Geef dat we zo in deze apocalyptische tijd als christen leven. Met het heilige ritme van Daniël. Dat vastberadenen, dat getrouwen, dat het niet versloft. Heere God, alsjeblieft geef ons die heilige discipline, niet een krampachtigheid vanuit onszelf, maar wel een nauwgezetheid vanuit u, concentratie tot en met, om zo onze geestelijke conditie op peil te houden, op scherp te staan, te weten wat er gaande is en te koop is, maar ook bovenal wie u bent in deze tijd. Dat we leven met een geopend oog, om ons heen zien, de beelden, de plaatjes, aangrijpend tot en met, maar ook uw woord open hebben. Om de tekenen van de tijden te onderscheiden, te weten hoe laat het is op uw grote wereldklok en uw voetstappen te horen, die steeds luider klinken, want u bent in aantocht. Zodat we met moed mogen leven, met verwachting, want er komt er één, de Zoon des Mensen gelijk. Dat u zo die zinloosheid aanpakt. Wij proberen dat vanuit onszelf, maar we kunnen het gat in ons niet dichten. Wat we ook proberen, welke capriolen we ook uithalen, hoe bizar vaak ook. Heere God, alleen u geeft vulling. Echte vulling. Echte inhoud. Jezus Christus. Geef dat we zo christen zijn, dat we daar ook door alles heen vreugde aan beleven. Dat het niet soft is of saai. Maar dat het echt is en spannend. Dat er van alles gebeurt. Maar dat we weten, u bent met ons. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Uw plan zal zich voltrekken. We bidden voor elkaar hier in Gorkum. Wilt u een ieder nabij zijn, jong en oud. We bidden speciaal voor jongeren die deze week met de examens gaan beginnen. Geef een bepaalde rust, ook inzicht. Als we er eigenlijk moeilijk voor staan en denken hoe moet het, alsjeblieft, Heere God, wilt u toch een uitweg geven. Dat het toch lukken mag en dat we door alles heen mogen weten. Ons leven is in uw hand. Heere God, wilt u wijsheid en kracht van u geven. Heere God, maak de aarde vol van de kennis van uw naam. Daarom bidden we voor het werk van de zending ver weg, dichtbij. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren. We hebben het gehoord. En in dat perspectief mag al ons bezig zijn staan. Daar danken wij u voor. We bidden voor ons land als een kabinet geformeerd wordt. Wilt u dat hele proces zegenen. U weet hoe het moet. U weet de juiste analyse te geven. U kent de juiste therapie. En geef dat volksvertegenwoordigers hun oor niet alleen maar te luisteren leggen bij de stemmers, maar bovenal bij u, de bron van alle macht. Heere God, wilt u ons zo nabij zijn. We bidden u voor de Kopten in Egypte. Heere God, verschrikkelijk wat ze moeten meemaken. En de schrik zit er goed in, en dat is begrijpelijk. En tegelijkertijd ook het vertrouwen op u. De geloofsblijmoedigheid, waar wij nog van kunnen leren. Wilt u hen nabij zijn? Bescherm hen. We bidden voor de christenen in het Midden-Oosten. Als daar de druk op christenen enorm toeneemt. Heere God, geef dat er een christelijke kerk blijft. En dat u ook mag groeien. Dat u ook moslimfundamentalisten ontwapent. En de liefde van Jezus geeft, zodat we weten wat echt leven is. Wat echte liefde is. Heere God, als wij denken dat kan nooit, dat zit er niet in. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij u. Heere God, wilt u in rouw en in gemis nabij zijn? Als ons leven altijd al alleen geweest zijn? Heere God, wilt u in alle verschillende omstandigheden ons steunen, ons kracht geven en zo nabij zijn? Zegen ons als land, ook naar aanleiding van het herdenken van de afgelopen week, van de doden in de wereldoorlog en ook de bevrijding die u ons schonk. Heere God, wilt u ons ook nu nabij zijn? Als er zoveel krachten zijn. We bidden u voor uw volk Israël. Geef dat ze lijken op uw zoon Jezus de Messias. De rechtvaardige koning. Dat zij hem ook erkennen. En bewaar en zegen ook uw volk. En spaar hen. Zegen de andere volkeren. Rondom Israël. Dat u ook hen nabij zijn. Heere God. Laat ons zo vertrouwen op u. Uitzien naar uw komst. En dat niet alleen, maar er ook om bidden. Heer Jezus, kom snel. Amen. Gemeente, we gaan nog één keer zingen. En dat is niet maar omdat dat de gewoonte is en we dat gewend zijn, maar het is ook eigenlijk de climax, zou je kunnen zeggen, van de dienst. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt wereldwijd, alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Dat is gezang 331 uit Op Toonhoog. Dan laten we dat als een geloofsbelijdenis ook deze week met ons meenemen. Gezang 331.
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, en het van de duister wind, mag ik bij hem binnen gaan, voor zijn troon gaan staan, heb ik dan mijn lof niet aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven. Straks wanneer de grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel open gaan, komt de Heer eraan. Heffen wij dit lof niet aan. Jezus komt in heerlijkheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven.
En tot die dag is er ook de beschermende zegen van de Heere God die ik u nu mag meegeven. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.